Wij zijn een bijbelschool en wij hebben gedacht, misschien is het wel goed om de aftrap te maken met een lezing over wat is de Bijbel, wat is het gezag van de Bijbel en de genoegzaamheid van de Bijbel. Want je kan alles over het evangelie en over de Heer Jezus en over God en over de grote opdracht en over de gemeente horen, maar dat is allemaal geopenbaard vanuit de schrift, vanuit de Bijbel. En als je de Bijbel niet gelooft, kun je ook heel moeilijk de inhoud van de Bijbel geloven. Daarom dachten we moeten beginnen met fundament 1, en dat is de betrouwbaarheid van de Bijbel. Om vervolgens dit jaar en dit weekend ook met elkaar in de Bijbel te duiken op zoek naar andere fundamenten. Dat zal Niel doen. Niel zal morgenochtend en morgenavond en zondagmorgen spreken. Niel zal zichzelf ook voorstellen. We zijn heel blij dat jullie er zijn. Niel en zijn vrouw Rietje. Dus vanavond een lezing over de Bijbel. Weet je wat Spurgeon heeft gezegd? Spurgeon heeft gezegd: Gods woord is als een leeuw. Je hoeft hem niet te verdedigen. Doe de kooi maar open, laat hem los en hij zal zijn werk doen. Dat is absoluut waar. Gooi de Bijbel er maar in. Laat de leeuw maar los en je gaat het wel merken. Gods woord is levend, is waar, is krachtig. Waarom zou je kunnen zeggen, waarom hebben we dan een lezing over het gezag van de Bijbel? Laat die Bijbel maar gewoon los. Laat die leeuw maar los. Nou, ik hoop dat jullie de Bijbel allemaal als een leeuw kennen. Dat je de invloed van het woord van God op je leven echt persoonlijk, bevindelijk kent. Dat je weet, het woord van God heeft mijn leven echt veranderd. Maar vanavond willen we iets meer doen. We willen iets meer uitleg geven over wat zijn nu de eigenschappen van de Bijbel. En wij denken dat het in deze postmoderne tijd, waarin er heel veel schriftkritiek is, buiten de kerk, soms ook binnen de kerk, wel van belang is. Dus we gaan er elkaar over nadenken. En eigenlijk zou deze lezing van vanavond, Ik probeer dat niet als een theoretische lezing, al ga je van mij wel wat theorie krijgen. Maar je zal zien, het heeft alles te maken met je verhouding met God. Deze lezing zou je kunnen helpen om de eigenschappen, de kenmerken van de Bijbel beter te begrijpen met je hoofd. Dat hoop ik als eerste. Ten tweede, dat je met meer ontzag en aanbidding voor God je Bijbel gaat lezen. Daar hebben we voor gebeden als team. Dat je echt ook dit weekend liefde voor het woord van God krijgt. En als derde, dat je ook leert om het gezag van de Bijbel te verdedigen in een postmoderne tijd. Wat wel een beetje nodig is, denk ik. Wie van jullie heeft er wel eens moeilijke vragen over de Bijbel gehad? Over het gezag van de Bijbel? In je op school, je studie, je werk, evangelisatie. Oké. Dit gaan we doen vanavond. Ik wil beginnen met een introductie straks. Van waarom dit thema belangrijk is. En dan probeer ik ook iets te delen over wat wij als Bijbelschool van belang vinden. Daarna wil ik jullie vier kenmerken van de Bijbel eigenlijk toelichten. En dat zijn woorden, denk ik, die je allemaal kent. De Bijbel is onfeilbaar, noodzakelijk, duidelijk en genoeg. Of genoegzaam. Die vier dingen. Die probeer ik een beetje toe te lichten en ook concreet te maken. Als jullie het goed vinden. Zeg nu maar eens nee. En dan wil ik eigenlijk afsluiten met een persoonlijke conclusie. Een slot. Wat moet ik met mijn Bijbel? Ik als Bijbelschoolstudent, ik als christen, als discipel. Wat ga ik doen met mijn Bijbel? Oké. Deze man komt zo. Veel kerken in West-Europa en in Nederland hebben hun visie op de Bijbel veranderd. Heel veel kerken, en ik begin daarmee eigenlijk negatief, dat begrijp ik, maar dat doe ik toch bewust, zijn verslapt, verwaterd, leeggelopen, van hun kracht ontdaan. Waarom? Waarom is er kerkverlating? Ik wil vanavond beweren dat dat komt omdat ze een andere visie op de Bijbel zijn gaan hanteren. Toen hun visie op de schrift ging schuiven, ging uiteindelijk hun hele geloof schuiven. Men geloofde niet meer in het wonder van Jona in de vis, niet meer in de vermenigvuldiging van de broden, Niet meer in de genezingen die Jezus deed. Niet meer in de doortocht door de Schelfzee. Niet meer in de schepping in 6 dagen. Niet meer in het huwelijk voor 1 man en 1 vrouw. Niet meer in afgebakende seksualiteit. Niet meer in een scheppingsorde. Niet meer in verschillen tussen man en vrouw. Niet meer in de godheid van Jezus. Niet meer in de opstanding. Niet meer in schuld. En dus ook niet meer in vergeving. En uiteindelijk ook niet meer in eeuwig leven. Wat overbleef was dit. Het christelijk geloof is zingevend. Het kan je helpen om een beetje hoop te ervaren. Spiritueel te zijn. Je wordt er een beschaafd mens van. Of het nou waar is, het christelijk geloof. En of de Bijbel gezaghebbend is. En voorschrijvend. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Als het jou helpt om gelukkig te zijn, dan is het toch voor jou waar. Wat maakt het dan uit of het voor je buurman waar is? Het is niet absoluut waar. Het is niet objectief waar. Het is hoogstens subjectief waar. Voor jou waar. Maar of het echt waar is, dat maakt eigenlijk niet uit. Nou, dan ben je in, ik gebruik even een moeilijk woord, maar je komt op de Bijbelschool ook om te leren. Dan ben je midden beland in de nieuwe hermeneutiek. Hermeneutiek? Ga je dat eten? Dat is schriftuitleg. De nieuwe schriftuitleg. Die zegt, het is niet vastgezet. Het is fluïde, het is bewegelijk. Je kijkt maar wat je ermee doet. Met de Bijbel. Niet de Bijbel is Gods woord. Let op. Maar dat wat er gebeurt met jou als je de Bijbel leest, dat is Gods woord. Dus het is helemaal verbonden aan jouw ervaring. Eén dominee, die inmiddels niet meer leeft, die deze schuif in zijn theologie heeft meegemaakt, is dominee Nico Terlinden. Hofpredikant. Hij deed de doopdiensten van de prinsessen en zo. Hij heeft de beroemde uitspraak gedaan, de opstanding van Jezus, de lichamelijke opstanding van Jezus, is waar, maar niet echt gebeurd. Daar moet je even over nadenken. Het is waar, maar niet echt gebeurd. Het is symbolisch, maar niet historisch. En deze predikant ging nog een paar stappen verder. Klaas Hendriksen, predikant in Middelburg, leeft inmiddels niet meer. Schreef een boek, Geloven in een God die niet bestaat. En later, God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. De leer van de vrijzinnigheid heeft een groot deel, wij zijn voornamelijk jonge mensen, nou, iedereen mag zich hier jong noemen vanavond, heeft een groot deel van de oorspronkelijk traditioneel gereformeerde kerken opgeslokt. En de gevolgen in die kerken zijn desastreus, heel groot. Grote kerkverlating, secularisatie en vergrijzing. Weet je hoe dat komt? Beetje korter de bocht hoor. Een vrijzinnige heeft geen kinderen en helemaal geen kleinkinderen. Als opa en oma zeggen, het geloof is gewoon leuk, niet per se waar, waarom zou je dan als kleinkind zeggen, ik ga ook naar de kerk om de stem van de levende God te horen? Ooit geloofde ik in Sinterklaas, nu niet meer. Ooit geloofden mijn ouders in een Jezus, maar dat is niet meer van deze tijd. Misschien denk je, ja, maar dat is helemaal aan de andere kant van, dit zou in mijn kerk nooit gebeuren. Het zou mij nooit overkomen. Maar weet je, deze mannen, die ik, even voor de helderheid, ik ken ze niet, het gaat mij even om wat ze gezegd hebben. Bij deze man is dat natuurlijk niet zomaar begonnen. Dat is een proces geweest. Een proces van, let op, een andere visie op de Bijbel. En daarom is het goed om helder te hebben, waarom is de Bijbel gezaghebbend en betrouwbaar? Want Paulus heeft gezegd, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Als je alleen op Jezus hoopt voor dit leven, dan ben je heel erg zielig. Als er geen opstanding is, dan gaat het alleen om dit leventje, 50, 60, 80 jaar. Maar dan ben je eigenlijk heel erg zielig. Hij zegt verderop in dat hoofdstuk, als ik tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat als er geen opstanding van de doden is? Als het evangelie niet waar is, waarom zouden we hier dan vanavond zitten? Waarom ga je dan een bijbelschool doen? Dan zijn er makkelijker dingen om te doen in het weekend. De vraag of het waar is, is heel belangrijk. Want als het niet waar is, dan zijn wij volgens Paulus hele zielige mensen. We hopen op vergeving, we hopen op eeuwig leven, maar het is gewoon een soort zeepbel. De vraag of het waar is, wordt beantwoord door de vraag, wat geloof je van de Bijbel? C.S. Lewis heeft gezegd, dat ging niet over de Bijbel, maar dat ging over de godheid van Jezus. Dat vind ik heel mooi. Hij heeft gezegd, Jezus was of een liar, een leugenaar, of een lunatic, een gek. Of hij was Heer. Hij was niet een vriendelijke man. Beetje tussenin. Hij zegt, want hij beweerde de Zoon van God te zijn die uit de hemel was neergedaald en die zou opstaan uit de dood. Dat kun je alleen beweren als je of een gek bent, een idioot, gewoon helemaal gek. Of je bent een lunatic, of je bent een liar, je bent een leugenaar, je bent een misleider. Of het is echt waar, maar dan ben je ook Heer. En hij zegt, als dat zo is, ik heb dat schermetje niet meer opgenomen. Als dat zo is, dat hij Lord is, dan moeten wij ons aan hem onderwerpen. En dan moeten we hem gehoorzamen en dan moeten we hem volgen. Dan is alles wat hij gezegd heeft waar. Dan is zijn woord waar. En dan moeten we voor hem gaan. Maar als je zegt hij is geen Lord, hij is geen Heer, dan moet je vandaag zeggen, oké, want dan is het een leugenaar of een gek. Zeg niet dat hij een beschaafde man was die iets leuks kwam doen. Dan heeft hij dingen gezegd die heel gek zijn. Toch? Die radicaliteit in het christendom zijn we een beetje kwijt. En als jij vanavond beleidt, ja nee, hij is geen leugenaar. En hij is geen gek. Ik bedoel het eerbiedig. Maar hij is Heer. Hij is echt opgestaan uit de dood. Dan betekent dat we vanavond zeggen, dan gaan we hem ook volgen. En dan gaan we zijn woord luisteren. En dan gaan we doen wat hij zegt. Is wel helder, hè? Oké. De Bijbel. Allereerst. Dus wat ik eigenlijk tegen je zeg vanavond. Ik zet je een beetje voor het blok. Je gelooft of de Bijbel en je gaat het doen. En je gaat je onderwerpen aan God. Uit liefde en uit aanbidding. Of ik zou tegen je willen zeggen. Gooi de Bijbel in de kachel. Het is één van twee. Het is of een sprookje of waar. Nou, waarom is de Bijbel waar? De Bijbel heeft vier kenmerken. We gaan naar 2 Petrus 1. Heeft Arjen al uitgelezen. Dat is al mooi. 2 Petrus 1, vers 16 tot 21. Ik wil dat doen om de onfeilbaarheid van de Bijbel aan te tonen. Is er iemand die een beetje een luide stem heeft die 2 Petrus 1, vers 16 tot 21 wil voorlezen? In deze brief, dankjewel Alwin, in deze brief verdedigt Petrus de wederkomst van de Heer Jezus. Maar, zoals Arjan zei, er zijn mensen die zeggen, die wederkomst is een sprookje, dat gaat niet gebeuren. Petrus zegt, ik verkondig jullie dat de wederkomst spoedig zal zijn. Christus gaat echt terugkomen. En hij levert daarvoor 2 bewijzen. Het eerste bewijs, het is als in een rechtszaak, is een getuigenverslag. Een ooggetuigenverslag. Kijk maar, vers 16. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Nou, dat was op de berg. Toen wij met hem op de berg waren, zegt hij op het einde van vers 18. Jezus was met Petrus, Johannes en Jacobus op de berg. En toen heeft Petrus de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. Hij was een ooggetuige van zijn majesteit. Vers 16. Ik ben geen sprookjes nagevolgd. Vers 16. Geen kunstig bedachte verzinsels. Daar staat letterlijk het woordje mythen. Geen mythen gevolgd. Maar we zijn echt ooggetuigen geweest. Ik heb het echt gezien. Je hebt het zelf gezien. Dat is dat hij zegt, ik geloof dat het waar is. Het gaat om feiten. Jezus was echt Heer en ik heb hem gezien op de berg. Maar dan doet hij iets heel interessants. En in vers 19 zegt hij, in vers 18 heeft hij het over die stemmen op de berg, die hebben we gehoord. En dan zegt hij in vers 19, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Hij is niet alleen ooggetuige, maar hij zegt, er is ook een betrouwbare bron. In de ESV, in de vorige editie staat, even vertaald, en wij hebben iets dat nog zekerder is. Dus dat Petrus Jezus heeft gezien op de berg, dat is een ooggetuigenverslag. Maar dan zegt hij, wij hebben nog iets dat zekerder is. En dan heeft hij het over de Bijbel. Het profetische woord. Hij zegt daarbij dat vast en zeker is. Eigenlijk zegt hij, als je mijn ogen niet gelooft, vertrouw dan het woord van God. Wat leren deze versen ons? Allereerst dat de Bijbel, dat is hier vertaald als het profetische woord, het woord van God is. Hij heeft het over het woord profetie. Dat is de spraak van God. Vers 20. Geen enkele profetie van de schrift. En vers 21. De profetie. Daar heeft hij het over. Het is de stem van God. Het tweede wat hij zegt. Is dat die schrift. En dat is wel goed eerlijk om te noemen. Die is geschreven door mensen. Vers 21. De profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Dus, het waren inderdaad mensen die schreven, Petrus, Johannes, Lucas, Paulus en vele anderen, die schreven, maar hoewel het mensen waren die schreven, zegt Petrus, het is door de Heilige Geest gedreven. Je hoort dat vaak, hè? De Bijbel is door mensen geschreven. Dan moet je dat voluit beamen. Dan zeg je inderdaad, de Bijbel is door mensen geschreven. Maar 2 Petrus 1 vers 21 leert mij dat de schrift door mensen geschreven die gedreven werden door de Heilige Geest. Dat was misschien goed om te noemen, geen woordelijke inspiratie. Dus dat de Heilige Geest als het ware woordje voor woordje influisterde. Dat ze als robotten waren die opschreven. Dat was niet zo, want je ziet verschil in stijl. Johannes schrijft anders dan Petrus. Dus hun persoonlijkheid deed mee. Maar de Heilige Geest inspireerde hen, zodat ze als het ware onder leiding van de Heilige Geest als gids schreven. Door de Heilige Geest gedreven. Dus mensenwoord, maar daardoor nog steeds Gods woord. De Bijbel, ten derde, dat is de onfeilbaarheid van de Bijbel, bevat geen fouten. Dat is een hele gewaagde uitspraak. En toch doe ik die vanavond. Wat staat er in hoofdstuk 1 vers 20? De schrift komt niet van menselijke ideeën. Geen enkele profetie van de schrift laat een eigen machtige uitleg toe, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens. God spreekt tot ons als de Bijbel tot ons spreekt. Wat betekent onfeilbaarheid? Het betekent, het woord van God staat altijd boven ons en wij staan nooit boven het woord. Als wij de onfeilbaarheid laten vallen, gaan wij boven de schrift staan en bepalen wij wat waar is of wat waar kan zijn en wat niet waar is of niet waar kan zijn. Eigenlijk zetten we, en dat is gebeurd heel vaak in de kerk helaas en in de theologie, eigenlijk klimmen wij op de troon van God en bepalen wij wat in de Bijbel waar kan zijn en wat niet waar kan zijn. Maar dan heb je de onfeilbaarheid van de schrift losgelaten. Het bevat geen fouten. Wat hier staat is waar. Als je dat niet meer kan zeggen, als je zegt, ja, kijk, de meeste dingen zijn wel waar, maar andere dingen niet, dan kan je niet meer zeggen, God is waarachtig en elk mens leugenachtig. Dat zegt Romeinen 3 vers 4. God is waarachtig en elk mens leugenachtig. Weet je wat je dan doet? Dan draai je het om en zeg je, ik ben waarachtig, daarom zal ik beoordelen wat waar is en mogelijk is God in zijn woord leugenachtig. Als je aan de waarheid van God gaat sleutelen, dan vertrouw je God niet. Want God zegt, dit zijn geen ideeën van mensen. 1 Petrus 1 vers 20 en 21. Ik heb mensen door mijn geest gedreven en dit is waar. Heel de schrift is door God ingegeven. 2 Timotheüs 3 vers 16. Maar als ik zeg dat is niet zo, of dat is maar gedeeltelijk zo, dan beschuldig ik God. En dan zeg ik, u bent een leugenaar. En, let op, en dat heb ik van dichtbij bij mensen zien gebeuren, je berooft, als je zo naar de Bijbel gaat kijken, als je de onfeilbaarheid van de schrift loslaat, je berooft je ziel van iedere kracht. Omdat je niet meer kunt geloven wat de Bijbel zegt. Je zit niet meer als een discipel in je stille tijd te lezen. Heere, wat spreekt u tot mij? Ik buig voor dit woord. Maar je zit daar als een jury en je gaat bepalen of het kan kloppen, ja of nee. En weet je wat je gaat zien? Ik heb het van dichtbij meegemaakt bij mensen van wie ik houd. Je berooft je ziel van iedere vreugde en kracht. Ze gingen aan de Bijbel twijfelen. Ze gingen schriftkritiek toelaten. En hun geloofsleven verdorde als een bloem die je uit de grond trekt. Je hebt je geloof ontdaan van een vast fundament. De Bijbel. Wie heeft er ooit van jullie gehoord van G.I. Packer? Was een Engelse theoloog. Heeft hele goede boekjes geschreven, ook over discipelschap. Hij zegt dit. Als je twijfelt aan de Bijbel, zul je op vergaande wijze de volheid van de waarheid en de volheid van het leven verliezen. Als wij verlangen naar geestelijke vernieuwing van de samenleving, van de kerken en van ons eigen leven, zullen we veel belang moeten hechten aan de onfeilbaarheid van de schrift. Oké, nu zit er iemand in die denkt, ja maar er staan toch wel fouten in de Bijbel? Wie dacht dat? Dat is eerlijk. Ik heb wel eens koningen en kronieken vergeleken, maar er zijn een aantal getallen en aantallen die zijn echt heel vreemd. Natuurlijk moeten we dan niet van onze stoel vallen. Er zijn Bijbelvertalingen en zelfs ook sommige manuscripten die overschrijffouten bevatten. Maar meestal, als je die gaat vergelijken, wordt vrij snel glashelder wat de oorspronkelijke tekst is. Mensen die zeggen, ja, maar er staan fouten in de Bijbel, moet je maar eens vragen, wat zijn dan de fouten? En bij heel veel van die fouten is, als je die teksten gaat vergelijken met elkaar, vrij snel duidelijk wat de teksten moeten zijn. Enkele keren is dat niet het geval. Maar dan kun je uit de context overduidelijk opmaken wat de Bijbel bedoelde. Maar het klopt, het overschrijfwerk was in zekere zin ook mensenwerk. Dus dat er overschrijffouten in zitten en soms ook vertaalfouten, ook in de HSV bijvoorbeeld zijn ook dingen die vertaald zijn. Dat wil niet zeggen dat de oorspronkelijke tekst die ons door de apostelen is overgeleverd en door de Bijbelschrijvers feilbaar is. Dat is wat anders. En God heeft ervoor gezorgd dat wij een Bijbel hebben die we voor, nou ik zou bijna zeggen, 99,9% goed kunnen begrijpen. En die ons de boodschap van het evangelie helder verwoordt. Er zijn een paar teksten waar bijbelgetrouwe bijbelgeleerden van zeggen, oké, dat weten we gewoon niet meer precies hoe die manuscripten zitten. Maar dan gaat het altijd om hele kleine details. Onverlet laat dat 40 bijbelschrijvers die de Bijbel schreven in 1600 jaar tijd. Ze kwamen van verschillende continenten en ze schreven in verschillende talen. Dat ze eensluidend gesproken hebben over God, over verlossing, over het volk Israël, etc. Wie zegt, ja, maar er staan fouten in de Bijbel. En doet echt serieus onderzoek. Kan dat niet blijven beweren, want de Bijbel spreekt harmonieus en helder en eenduidig over wie God is, wie de mens is en hoe God en mens met elkaar in het reine komen. Vaak is het een uitvlucht of een excuus. Ik heb het in mijn tienertijd ook gebruikt. Eigenlijk omdat ik er niet aan wilde. De Bijbel is gezaghebbend. Het is ons definitieve gezag. En dat is iets wat christenen moeten vasthouden. Katholieke christenen zeggen, het uiteindelijke gezag ligt bij de kerk, bij de paus. De kerk en de paus bepalen hoe het zit. Vrijzinnigen zeggen, het uiteindelijke gezag ligt bij ons verstand. Of bij onze ervaring. Maar een bijbelgetrouwe christen, je zou kunnen zeggen een conservatieve christen, zegt, de Heilige Geest die spreekt door de Bijbel, heeft het ultieme gezag. En ik buig ervoor. En dat is de weg naar echte blijdschap. De Bijbel is onfeilbaar. 2. Die doe ik heel kort. De Bijbel is noodzakelijk. Ga met mij mee naar Romeinen hoofdstuk 1. Dat is natuurlijk weer een ander punt, hè? Hebben we de Bijbel echt nodig? Romeinen 1, vers 20. Daar staat, want de dingen van hem, van God, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. De dingen van God worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. En dan naar Romeinen 10. Vers 13. Want ieder die de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. En dan vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Romeinen 1 zegt dat ieder mens door de natuur weet dat God bestaat. Er is geen mens op aarde die niet weet dat God bestaat. Soms zeggen we in evangelisatie moeten we mensen gaan vertellen dat God bestaat. Dat hoef je niet te vertellen, ieder mens weet dat God bestaat. Ieder mens weet door de schepping dat er een, Romeinen 1 vers 20, een eeuwige God is die eeuwige kracht heeft. Psalm 19 zegt, de hemel vertelt Gods eer en het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dus wat van God gekend kan worden, zegt Paulus, is ieder mens bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. Romeinen 1 vers 19. En in Romeinen 1 vers 21 zegt hij, zij kennen God. Dus ieder mens kent God. Zelfs de meest goddeloze mens heeft van binnen een interne kennis en waarneming van Gods bestaan. Hij weet dat er een machtige schepper is en dat bewijst ook zijn geweten. Hoe komt het dat stammen die nooit de Bijbel hebben gelezen en nooit gehoord hebben van God, toch weten dat je niet mag stelen en niet mag echtbreken en niet mag liegen? Dat komt omdat het geweten door God gevormd is. Romeinen 2 zegt, die mensen beschuldigen elkaar. Gewoon heidenen, blinde heidenen, die beschuldigen elkaar, bij wijze van spreken, op basis van de 10 geboden die ze nog nooit gehoord hebben. Weet je hoe dat komt? Omdat ze een godsbesef hebben. Ze hebben een moreel kompas. Dat is de reden waarom ieder mens ook schuldig staat voor God. Want hij weet dat God bestaat. Nou, nu zeg jij, oké, maar kan dan, als je naar de sterretjes kijkt en naar de oceaan kijkt of naar een dolfijn kijkt, kan je dan ook daardoor God leren kennen? Nou, je kan God leren, je kan weten dat God bestaat, maar je kunt niet met God verzoend worden door het kijken naar een dolfijn. Weet je wat je daarvoor nodig hebt? Daar komt hij. De Bijbel. De Bijbel is noodzakelijk om gered te worden. Je weet dat God bestaat door de dolfijn. Maar je zegt, hoe leer ik deze God kennen? Door de Bijbel. Paulus zegt in Romeinen 10, hebben we gelezen, hoe zullen ze God gaan aanroepen in wie ze niet geloven? Dus je moet eerst geloven voor je gaat aanroepen. Maar hoe ga je geloven als je niet van hem gehoord hebt? En hoe ga je horen als niemand je predikt? En hoe ga je gepredikt worden als de prediker niet wordt gezonden? En dan komt Paulus tot de conclusie, Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof, het reddende geloof, uit het gehoor. Je moet het dus niet alleen zien, maar je moet het horen. En het gehoor is door het woord van God. Door de Bijbel. Dus de Bijbel is echt noodzakelijk om gered te worden. Daarom heb ik heel veel bewondering voor zendingsorganisaties die hun uiterste best doen om Bijbels te vertalen in lokale talen. Daar zit deze waarheid onder. De schrift is noodzakelijk. Je hebt niet alleen een zendeling nodig. Je hebt ook de Bijbel nodig. In je eigen taal of een taal die je kan lezen. Zodat je het kan begrijpen. Ik heb gehoord van een moslim die een visioen van Jezus kreeg. God is zo groot. Hij kan zich op 1000 manieren aan mensen openbaren. Maar 1 ding is zeker. God gaat die mensen die visioen gezien heeft leiden naar de Bijbel. Want hier, en ik hoop dat je zegt dat is geen Chinees voor mij. Hierin kan jouw geloof wortelen. Heb je dat gehad met de belofte van God? Die je vond in de Bijbel? En dat je zegt van, hier staat het Heer. Dit hebt u beloofd en dan voel je als het ware, als je op dat woord van God gaat staan, dan voel je als het ware, in dat moeras komt ineens een stevig fundament te liggen en ik weet het zeker, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Weet je wat dat is aan je eigen leven? Dat je de belofte van God hebt genomen en dat je erop bent gaan staan. Ik heb de Bijbel nodig. De Bijbel is noodzakelijk om gered te worden, maar ook om je geestelijk leven te voeden en om kennis van Gods wil te krijgen. Om God beter te leren kennen. De Bijbel is nodig. Dat is echt mooi als je, ik ga jullie dat aan het eind vragen, maar dat je zegt, ik belijd vanavond, de Bijbel is onfeilbaar. Ik begrijp niet alles, maar ik geloof, Heer, het woord staat boven mij, het is onfeilbaar. En ten tweede, Heer, vanavond belijd ik ook nederig op deze vrijdagavond. Ik heb de Bijbel nodig. De schrift is voor mij noodzakelijk. Word je nederig van, hè? 3. De Bijbel is duidelijk. Deuteronomium 30. Deze doe ik ook niet zo lang, is ook een korte. Deuteronomium 30 vanaf vers 11. Is er nog iemand die vers 11 tot 14 wil voorlezen? Matthijs, fijn. Dit zijn zulke mooie teksten. Mozes zegt, het is niet ver weg. Het is dichtbij. Je hoeft het niet te gaan halen. Het is niet moeilijk voor u. Ik heb dit vers even opgeschreven. Het is niet ver weg. Dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. De Westminster Catechismus heeft gezegd, ik vind het heel mooi, niet alles in de schriften is op zichzelf genomen even duidelijk. Toch is alles wat voor onze zaligheid gekend, geloofd en nagevolgd moet worden, in bepaalde schriftgedeelten zo duidelijk voorgesteld en geopenbaard, dat niet alleen de geleerden, maar ook de onwetende mensen voldoende kennis daarvan kunnen verkrijgen door de gewone middelen goed te gebruiken. Een gesprek met iemand over het huwelijk op je werk. De rol die man en vrouw daarin hebben. Je zegt wat jij denkt dat de Bijbel zegt. En die persoon zegt tegen mij, ja, maar dat is jouw interpretatie. Dat ligt allemaal niet zo helder hoor. Je kan het zo lezen, je kan het zo lezen. Het is ook nog eens cultuurgebonden. Ieder legt het uit op zijn manier. Jij kan wel zo helder zijn, jij zit op die Bijbelschool zeker, je kan wel zo helder zijn, maar zo helder is het allemaal niet. De Bijbel geeft veel meer ruimte om het gewoon multi-interpretabel te laten zijn. Je kan het zo uitleggen en zo uitleggen. Nou, dat is wat je heel veel hoort in onze tijd. Nou, nu is het een groot gevaar dat fanatieke jonge discipelen de Bijbel allerlei dingen laten zeggen die de Bijbel niet zegt. Zoals, ja, de Bijbel zegt dit over de eindtijd. En vervolgens leg je jouw visie uit. Maar dan is het misschien wel goed om na te gaan, zegt de Bijbel dat echt? Of zeg ik dat eigenlijk? Dat is niet echt nederig als jij de Bijbel laat buikspreken. Maar op kernzaken, let op, primaire zaken van het evangelie en wat betreft het christelijke leven is de Bijbel hartstikke helder. Duidelijk. Niet moeilijk, zei Mozes. Dicht bij u, in uw mond. Niet ver buiten jullie bereik. Je hoeft niet naar de hemel om Gods woord in je handen te krijgen. Je hoeft de zee niet over te steken. Het is toegankelijk en begrijpelijk. De wet ligt in onze handen. Gods woord ligt op je schoot. En alles wat je hierin kan vinden, wat nodig is voor jouw godsvrucht, is duidelijk en helder. Gods woord, Psalm 119 zegt, Gods woord verspreidt licht. En weet je wat echt zo is? Als je de Bijbel leest met een eenvoudig en een nederig hart, zal je helderheid verkrijgen over Gods wil, over het evangelie. Worden soms hele moeilijke dingen, tenminste die leken heel erg moeilijk, toch heel eenvoudig. Psalm 19 zegt, de getuigenis van de Heere is betrouwbaar, ze geeft de eenvoudigen inzicht. Herken je dat? Misschien zit je op een studentenvereniging of in een werkkring of in een sportclub waar allerlei discussies of gesprekken zijn over wat zegt de Bijbel over dit of wat zegt de Bijbel over dat. En het kan alle kanten opgaan, maar als je een nederig hart hebt en je zegt, Heer, ik wil echt een discipel zijn, ik wil echt van u leren, en je doet dat biddend, dan is de schrift duidelijk en helder over het evangelie en ook over de meeste zaken van het leven. En daar waar de Bijbel niet duidelijk over spreekt, bijvoorbeeld hoe moet je de zondagmorgendienst inrichten? Of hoeveel keer moet je per dag eten? Dat zijn vragen die de Bijbel niet duidelijk beantwoordt. Daar moeten jij en ik dus ook niet doen alsof de Bijbel superduidelijk is. Dan ben je als een fariseer die allerlei wetten toevoegt. Je moet duidelijk zijn waar de Bijbel duidelijk over is. Maar daar waar de Bijbel ruimte laat, christelijke vrijheid geeft, moeten we ook christelijke vrijheid geven. Tot slot, de Bijbel is genoeg. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Het zijn denk ik de bekendste verzen uit de Bijbel over de Bijbel. Is er nog iemand die het tot slot wil voorlezen? Yes, fijn. Heel de schrift door God ingegeven, nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Wat is de genoegzaamheid van de Bijbel? In het Engels de sufficiency, de genoegzaamheid. Dat betekent, Wayne Grudem zegt dat, de schrift bevat alles wat God ons moet zeggen voor redding, om hem volkomen te vertrouwen en hem volkomen te gehoorzamen. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel... God geeft ons in de Bijbel genoeg om tot eer van hem te kunnen leven. Ik vind het echt heel mooi. In vers 17, wat net voorgelezen is door de broeder, daar staat opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Oké, hoe weet je nu of je tot eer van God kan leven in de 21ste eeuw met alle uitdagingen van onze tijd? Weet je waar je genoeg aan hebt? Aan de Bijbel. Dat klinkt heel cliché, maar de Bijbel geeft je genoeg voeding, genoeg richting, genoeg waarheid om in jouw leven tot eer van God te kunnen leven. Niet te veel en niet te weinig. Het woord van God is compleet en alles wat we moeten weten over de Heer Jezus en over onze verlossing, om als discipel tot eer van God te leven, staat in de Bijbel. Dit betekent ook dat de Bijbel volkomen is. Dus dat er geen nieuwe openbaring is. Dan moet je even goed naar me luisteren. Als iemand zegt, ja maar dit staat wel in de Bijbel, maar de Bijbel is 2000 jaar geleden geschreven. Ik heb van de Heilige Geest gehoord, of van leiders in mijn gemeente gehoord, of in een boek gelezen, dat dit... Nieuwe informatie. Ik heb als jonge christen een tijd een website gevolgd. Het ging over de eindtijd. Daar stond een of andere man die heel veel bijbelteksten gebruikte. Die gebruikte de Bijbel en de openbaring van de Heilige Geest. Die hij elke nacht kreeg, zei hij. En daarin zei hij allerlei dingen die hij als het ware aan de schrift moest toevoegen. En in mijn denken als jonge christen was het gewoon gelijk. De Bijbel en wat hij zei. En soms ging het zover dat hij dingen zei die tegen de Bijbel ingingen. Maar zei, ja kijk, ik heb de laatste openbaring. Ik heb de fluisterstem van God gehoord. Weet je wat hij op een gegeven moment zelf zei? Dit is oud brood van 2000 jaar geleden. Ik heb de stem van God vers gehoord. Profetisch deze nacht. Dan moet er een alarmbel bij je gaan rinkelen. Ik zeg niet dat God niet meer spreekt. God leidt zijn kinderen. God leidt zijn kinderen door de Heilige Geest. Alleen dat spreken van Gods geest is altijd in overeenstemming met de schrift. God leidt nooit tegen zijn eigen woord in. Dan zou hij ons toch, eerlijk gezegd, dan zou hij ons toch in een moeras brengen. Ik moet trouwen met een ongelovige. Ik ken de voorschriften uit de Bijbel, maar Gods geest heeft het mij geopenbaard. Ik kan je met zekerheid zeggen, het is niet Gods geest. Want het is niet naar de schrift. De schrift is genoegzaam. Het is niet incompleet. En het moet compleet gemaakt worden door nieuwe openbaringen. Het is genoeg. Wat betekent dat? Dat je met de Bijbel kan onderwijzen. Dat je met de Bijbel kan weerleggen. Dus dat is er tegenin gaan, dat klopt niet. Je kan met de Bijbel ook verbeteren. Dus niet alleen zeggen wat er niet klopt, dat is weerleggen. Maar je kan ook zeggen hoe het dan wel moet, verbeteren. En je kan met de Bijbel opvoeden in de rechtvaardigheid. Zodat de mens die God toebehoort volmaakt is. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dit is echt een fantastische tekst. Als je dit gelooft en je gaat je Bijbel lezen, dan kunnen er grote dingen gebeuren. Onderwijs, weerlegging, verbetering, opvoeding, zodat ik volmaakt, dat betekent helemaal toegerust om de wil van God te doen. Door de Bijbel. Wat betekent het nu concreet? De Bijbel openbaart ons Jezus. De Bijbel is allereerst genoegzaam omdat hij ons Jezus openbaart. Hij is de bron van de schrift. Jezus is het hart van de schrift. Jezus is het geheim van de schrift. Jezus is het doel van de schrift. En Jezus is de climax van de schrift. Iemand zei ooit, ik opende mijn Bijbel. Een boek met letters. En ik vond een man. Jezus. De Bijbel bevat Jezus. Daarom is die genoegzaam. God heeft in zijn Zoon beslissend gesproken. Wat betekent het nog meer dat de Bijbel genoegzaam is? Dat hij ons voldoende openbaart op alle terreinen van het leven om tot eer van hem te leven. Het gaat in de Bijbel niet alleen over hoe je ziel bekeerd wordt, maar ook over je hele christelijke leven. Hoe je christen bent op je werk, hoe je met je vrouw omgaat, hoe je met je geld omgaat, hoe je met je lichaam omgaat, wat je rollen zijn in de gemeente, et cetera. Je vindt het allemaal in de Bijbel. Ook hoe je met problemen van het leven omgaat. Angst, bezorgdheid, mensenvrees, depressie, verslaving. Je vindt het allemaal in de Bijbel. Te snel in de christelijke wereld duiken we allerlei hulpbronnen in en vergeten we dat de Bijbel ook over deze dingen gaat. De schrift is genoegzaam. Dat betekent dat we niets aan de Bijbel moeten toevoegen. En dat heb ik net al gezegd, bijzondere leiding van God altijd in overeenstemming moet zijn met de Bijbel. Conclusie. De Bijbel is onfeilbaar. Is, wat was het nog meer? Noodzakelijk. Duidelijk. En genoegzaam. Wat zou dat voor mij moeten betekenen? Ik denk dat we kunnen zeggen, samenvattend. Dat heb ik uit Psalm 119. Dat is één lofzang op de Bijbel. De God van de Bijbel. En de Bijbel die ons God openbaart. We moeten Gods woord geloven. Hoor je dat? We moeten Gods woord geloven. Dat het waar is. En dat het goed is. Geloof je dat? Heer, ik geloof uw woord. Ten tweede, we moeten het woord van God voelen. Huh? Ja, zeker. In de psalm staat, je moet er vreugde in vinden in de wet van de Heer. Je moet er naar verlangen. En je moet er afhankelijk van zijn. En tot slot, je moet het woord van God doen. Je moet het bezingen. Je moet erover spreken. Je moet het overdenken. Je moet het bewaren. Je moet het gehoorzamen. Je moet het loven en prijzen. En je moet erop hopen. Dat is allemaal wat Psalm 119 zegt. Wat een fantastische psalm. Beetje lang, maar wel heel mooi. Geloven, voelen en doen. Ik stel je een vraag. Ik stel je een hele persoonlijke vraag. De meeste van jullie ken ik eigenlijk helemaal niet goed. Maar het is echt een serieuze vraag. Laat op de vrijdagavond. Je hebt vanavond veel over de Bijbel gehoord. Ik wil aan je vragen. Wil je vanavond nederig? Gewoon, ik ben mens. En God is God. En wat God zegt over de Bijbel, dat wil ik aanvaarden. En daarom wil ik je vragen, voor Gods aangezicht, Dit is een serieus moment. Wil je de Bijbel erkennen als onfeilbaar? Heren, uw woord is waarachtig. Ik ben leugenachtig. Maar u en uw woord is waarachtig. Wil je dat vanavond tegen God zeggen? Ten tweede. Wil je vanavond belijden, nederig? Heren, ik heb uw woord nodig. Het is noodzakelijk voor mij. Gered te worden, om uw wil te kennen en om geestelijk gevoed te worden. Ik heb uw woord nodig. Ten derde. Wil je vanavond erkennen, Heren, uw woord is duidelijk. Uw woord is duidelijk. Ik heb soms vragen. Ik heb niet alle antwoorden. Maar ik geloof dat u duidelijk genoeg gesproken hebt. Leid mij duidelijk in uw waarheid. En wil je vanavond ook erkennen dat je zegt, Heer, uw woord is genoeg. Hierin kan ik vinden hoe ik tot eer van u kan leven. Ik heb niet allerlei bijzondere dingen nodig. En als er bijzondere dingen zijn, dan wil ik ze toetsen aan het hoogste gezag, het woord van God. Zou je zo het Bijbelschooljaar willen beginnen? Discipel. Dan noem ik je één voorbeeld van iemand die zijn Bijbel prees. Jezus. Hij streed met de Bijbel. Toen de duivel kwam, zei hij, er staat geschreven. Jezus, heb jij de Bijbel nodig? Jezus wel. Hij streed met de Bijbel. Toen de duivel kwam, 3 keer zei hij, er staat geschreven. Jezus streed met de Bijbel. Jezus bad de Bijbel. Toen hij in nood was, bad hij schriften uit de Tora. Jezus predikte de Bijbel. Hij legde de wet en de profeten uit aan de Emmausgangers. Dwazen van hart dat jullie niet geloofd hebben wat de profeten gesproken hebben. En hij begon bij Mozes en de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. En toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Jezus predikte de schriften. Ik weet niet wat jij van je Bijbel vindt, maar Jezus predikte de schrift. En ik zeg, Jezus stierf met de schrift op zijn lippen. Psalm 22 vers 1. Mijn God, hij kende de schrift. Waarom hebt u mij verlaten? In zijn diepste nood hoopte hij op het woord van God. En toen hij stierf, helemaal op het eind, zei hij in de Psalm 31 vers 6. Vader, met de schrift op zijn lippen, in uw handen beveel ik mijn geest. Wil je lijken op Jezus? Hoe Jezus met zijn Bijbel omging. Zou je dat ook willen? Laten we samen stil zijn. Zal ik danken. Heere God, ik wil vanavond belijden dat mijn gedachten over u en ook over uw woord vaak veel te gering zijn. Ik besef amper wat voor goud ik in handen heb als ik uw woord lees. Maar ik wil u zo danken dat u ons uw woord hebt toevertrouwd in een Nederlandse vertaling. Dat we het Oude en het Nieuwe Testament kunnen lezen. En dat we daarin uw Zoon, de Heer Jezus, ontdekken. En als het ware zegt u vanavond opnieuw tegen ons allemaal, hier is de schrift. Hier is je Bijbel. Onderzoek de schriften. Het onfeilbare, noodzakelijke, duidelijke en genoegzame woord van God. We hebben onszelf net 4 vragen gesteld. En we willen vanavond tegen u zeggen, Heere, leid ons. Geef ons een liefde voor uw woord, een honger naar uw woord. Zodat uw woord ons gaat veranderen. Dat we uw woord gaan kennen als een leeuw. Die onze levens vernieuwt. Als honing zo zoet. Als een hamer dat vermorzelt. Als een spiegel. Die ons eerlijk reflecteert. Maar ook als een melk dat ons voedt. Heere, help ons om dit jaar, ieder voor zich, maar ook als Bijbelschool, op de zaterdagen dat we les hebben, om uw woord met ontzag en aanbidding te bestuderen. Zoals u, Heere Jezus, met de Bijbel omging. Leid ons door de Heilige Geest en verheerlijk uzelf in ons. In Jezus' naam. Amen.